Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 123ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in vers 1 van 123. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 119e psalm, het laatste vers, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Het onbedacht, maar nog vaker bedacht, hè? Zijn herder heeft verloren, vers 88 van 119. Daarna gaan we lezen uit Lucas 15, Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. De schriftlezing Lucas 15, vers 11 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij zeide, een zeker mens had 2 zonen, en de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd het een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijn vader hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed. En doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat het mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt me nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze, uw zoon, gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Want deze, uw broeder, was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we gekomen bij zondag 33. Het is een volle zondag. Zondag 33, vraag en antwoord 88 tot en met 91. Daar wordt de vraag gesteld: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Luidt het antwoord: in twee stukken, in de afsterving des ouden en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 51ste psalm, de versen 2 en 6. 2 en 6 van de 51ste psalm. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 97e psalm, het 6e vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Vers 6 van 97, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, op de legerbasis hadden ze al diverse keren geoefend met dit soort situaties. Alle mogelijke hinderlagen die waren in scène gezet en ze waren dus ook op alles waren ze voorbereid. Maar bleek wel weer dat de praktijk anders is als de theorie. Ze waren op uitgetrokken voor de dagelijkse patrouille. Op hun vredesmissie was hen immers de taak gegeven om de rust te bewaren onder de plaatselijke bevolking. Maar ze voelden zich eigenlijk nooit echt welkom. En ze wisten dat ze eigenlijk werden gewantrouwd door de burgers van het land. En die middag ging het bijna mis. Met een kolonne voertuigen waren ze op pad gegaan. En bij de stadsgrenzen stapten ze uit. En met hun legereenheid zouden ze te voet de stad gaan verkennen. En dicht bij het centrum leek een ongeluk hun aandacht te vragen. Maar toen ze dichterbij kwamen, roken ze onraad. Een groep lokale verzetstrijders was samengeschoold om de strijd tegen hen te voeren. En de officier die begreep wel dat ze in de nauwe straatjes van die stad beslist het onderspit zouden delven. En daarom moesten ze maken dat ze wegkwamen. Die troep soldaten die moest een halt worden toegeroepen. Met een grote schreeuw riep hij dat dan ook uit. Stop! En iedereen stond ineens stil. En daarna die tweede roep. Rechts omkeert. En in een fractie draaide de hele groep zich om. Ze moesten hier vandaan. Zo snel mogelijk en zo ver mogelijk. En daarom ook die derde roep. Voorwaarts, mars. Ja, want als ze rechtdoor gelopen hadden, dan waren ze in die hinderlaag terechtgekomen. En als ze alleen op het bevel van de commandant stil waren gaan staan, waren ze ook nog in handen van de vijand gevallen. En niet alleen die radicale ommekeer was nodig van 180 graden, maar ook was het noodzakelijk dat ze zouden wegvluchten bij de vijand vandaan. Voor hun eigen veiligheid was het noodzakelijk om zo ver mogelijk bij die vijand vandaan te geraken. En zeker voor jullie jongens en meisjes, probeer nou dat beeld maar eens vast te houden. Van die lege troepen die een halt werden toegeroepen, moesten omdraaien en moesten weggaan als het gaat in deze zondag om de zondag van de waarachtige bekering. We willen ernaar gaan luisteren onder het thema de bekering van de mens. Vier gedachten. De betekenis, de noodzaak, de inhoud en de vrucht. De bekering van de mens. De betekenis, de noodzaak, de inhoud en de vrucht. In de Bijbel komt het woord bekering dikwijls voor. Meer dan 200 keer staat in de Statenvertaling het woordje bekeren. We kunnen dan ook wel zeggen dat het echt een Bijbels kernwoord is. Mozes die riep ertoe op in Deuteronomium 30, vers 2. Als hij het zegt, en gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. De profeet Jesaja die wees ook op de noodzaak van bekering. In Jesaja 31, vers 6, waar het staat, bekeert u tot hem, van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Jeremia, Als we verder zouden doorbladeren in de Bijbel, die hield het ook het volk voor. Jeremia 3, vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. De profeet Ezechiël, die sloeg op datzelfde aanbeeld. Ezechiël 33, het 11e vers, waar het staat. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En ook de andere profeten, de kleine profeten, die wijzen het volk van Israël voortdurend op het belang en de noodzaak van bekering. In het Nieuwe Testament is het al niet anders. Als we denken aan de prediking van Johannes de Doper. Dan lees in Matthäus 3, het tweede vers. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat is ook precies de inhoud van de prediking van de Heer Jezus. Matthäus 4, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het is ook de opdracht die de Heer Jezus aan de discipelen heeft meegegeven. Als we denken aan die woorden die hij heeft uitgesproken vlak voor zijn hemelvaart, dan lezen we het in Lucas 24, het 47e vers. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem. Het woord bekering is dus een kernwoord in de schrift. De zaak van de bekering wordt bovendien ook nog eens diverse keren met andere woorden omschreven. Maar wat is bekering nu precies? Kijk, jongens en meisjes, jullie zullen het vaak genoeg hebben gehoord thuis en op school dat jij je moet bekeren. Maar wat is dat dan? Bekering. Nou, in dat woord bekeren, daar zit het woord keren in. Omdraaien. Denk aan een doodlopende straat. Als je daar met je fiets of met je auto ingaat, dan loopt de weg dood. En dan kun je niet verder en dan moet je je omkeren om de weg te kunnen vervolgen. Dat is nou eigenlijk ook het beeld voor bekering. Wij zitten allemaal van onszelf op een doodlopende weg. Met Adam hebben wij gekozen voor een weg die dood loopt. En op die doodlopende weg loop ik mijn ondergang tegemoet. We hebben ons van God afgekeerd. We zijn de duivel toegevallen. En we staan allemaal van nature met de rug naar God toe. En we hebben ons gezicht, hebben we dat gewend naar een wereld vol verzoekingen en vol verleidingen. En van onszelf lopen we steeds verder bij God vandaan. En in de prediking klinkt dan voortdurend die oproep rechtsomkeert. Bekeert u. Het levensschip moet radicaal van koers worden veranderd. We zouden kunnen zeggen dat noemen we wel de eerste bekering. Of misschien nog iets eenvoudiger, het krijgen van een nieuw hart. Je leven verandert ingrijpend van richting. Je wordt geroepen door de kracht van Gods woord en door de kracht van Gods geest uit de geestelijke dood tot het leven. En die eerste principiële bekering, die wordt ook wel de wedergeboorte genoemd. Een mens die van dood levend wordt. Dat is iets wat maar één keer gebeurt in het leven. Dat ligt met de dagelijkse bekering anders. Dat is iets wat levenslang geldt. Want telkens weer dreigen Gods kinderen toch af te wijken en weer terug te vallen, ook in de zonde. De wereld te trekt, de zonde die de aantrekkingskracht hebben. En daarom is die dagelijkse bekering ook zo nodig. En die oproep tot dagelijkse bekering, die komt dus tot allen die wedergeboren zijn, die door Gods genade rechtsomkeerd zijn gegaan, van wie de levensrichting is veranderd. Terug nog even naar dat voorbeeld. Die roep had geklonken, rechtsomkeerd. En al die soldaten waren 180 graden omgedraaid. Maar daarmee was het gevaar nog niet geweken. Want de vijand, daar moesten ze bij vandaan zien te komen. En daarom ook die vervolgoproep, voorwaarts mars. Om weg te vluchten bij de vijand vandaan, steeds verder uit de vijandelijke linie te geraken. Nou, dat is nou dat beeld, dat onderscheid tussen de eerste bekering, die principiële bekering, de wedergeboorte, en de dagelijkse bekering. Eerste bekering dat rechtsomkeert, en die dagelijkse bekering voorwaarts mars. Die eerste bekering, je zou kunnen zeggen, die zet zich nou voort in de dagelijkse bekering. En dat is dan een terugkeer waarbij je de weg gaat die God voorschrijft in zijn woord. En juist dat leven voor God is nou de dagelijkse bekering. En dat is een proces waar Gods kinderen hun leven lang over doen. En nooit kunnen ze zeggen, het is nu klaar. Ik ben nu helemaal bekeerd. En dat zien we toch ook wel in de catechismus. Want als de opstellers toegekomen zijn aan het derde deel, het stuk van de dankbaarheid, dan wordt daarin gesproken over de bekering. En als dit stuk dus wordt behandeld, dan gaat het hier om de dagelijkse bekering. En voor die dagelijkse bekering vormt straks de 10 geboden, die worden dan verderop behandeld, de leidraad. Dat is dus het eerste, de betekenis. Dat brengt ons bij onze ook tweede gedachte, de noodzaak. Ja, want als er in de Bijbel gesproken wordt over bekering, dan is daar ook een reden voor. Zij het al, we zijn immers een doodlopende weg ingeslagen. We hebben de verkeerde afslag genomen. En in het paradijs was de zaak en het woord bekering ook niet nodig. Maar daarna staat de Bijbel er vol van, omdat wij van God zijn afgekeerd. En we met de rug naar God toestaan en niemand van ons uitgezonderd. Dus de oorsprong van de noodzaak tot bekering ligt in het paradijs. Adam en Eva die God de rug toekeerden. En wij die allen van onszelf Adamskinderen zijn, verloren zondaren. En daarom is die radicale omkeer nodig. Maar beseffen wij, u, jij en ik, beseffen wij ook de noodzaak van bekering? Of is het zo'n platgetreden woord geworden dat we er niet koud of warm meer van worden? Lucas 15 hebben we gelezen. We kennen allemaal die gelijkenis van de verloren zoon. Toen hij nog thuis woonde, was hij innerlijk al vervreemd van zijn vader. In zijn hart had hij al zijn vader en zijn ouderlijk huis vaarwel gezegd. Er was nog maar één ding waar hij zijn vader voor nodig had, en dat was de erfenis. En toen hij die eenmaal had, ging het met hem ook van kwaad tot erger. De deur van zijn ouderlijk huis trok hij achter zich dicht, want het geld en het goed van zijn vader had hij binnengekregen. Nu kon hij zijn eigen gang gaan en steeds verder trok hij bij zijn vader vandaan. En steeds verder volhardde hij op zijn eigen zondige weg. Hij denkt niet meer aan vader. Hij redt het prima met zijn geld, met zijn bezittingen, met zijn vrienden. Hij kan zichzelf wel redden zonder vader. Hebben wij ons beeld in die jongen herkend? Dan denk ik aan die jongen van zo'n 16 jaar oud. Hij zat in het examenjaar ook van het VMBO. Op een bepaald ogenblik kwamen we met elkaar ook aan de praat. En hij zei tegen mij dat hij van heel het christelijk geloof eigenlijk innerlijk al lang afstand had genomen. Alleen omdat hij thuis woonde, ging hij nog mee naar de kerk. Maar als hij straks op zichzelf zou wonen, zou de kerk en de godsdienst zou het eerste zijn waarmee hij zou breken. Het is aangrijpend om dingen te horen. Het kan maar zo zijn dat er misschien hier iemand in de kerk zit die zegt, ja, ik herken me daarin wel. Innerlijk al afstand genomen van de Here en van zijn dienst. Zoals de jongste zoon innerlijk al afstand had genomen van zijn vader en het ouderlijke huis. U komt nog wel in de kerk. U luistert nog wel naar de prediking. Maar in uw hart hebt u God en zijn dienst helemaal vaarwel gezegd. Het is enkel nog voor de vorm dat je er zit. Maar betrokken op de Here en zijn dienst ben je niet. O ja, zijn zegeningen wil je misschien nog wel hebben. En net als die verloren zoon maak je je eisen misschien nog wel eens kenbaar bij God. Vader, geef mij die erfenis. Maar die zegeningen van de Here, die wil je doorbrengen naar het goed dunken van je eigen hart. En ondertussen raakt u steeds verder af van de Here, van zijn woorden, van zijn dienst. Elke zondag komt hij nog in zijn woord tot je. En waarschuwt hij je om geen eigen wegen in te slaan. Hij wijst je op het gevaar van een leven zonder God. En je wordt gelokt, genodigd om toch vooral de Here te gaan zoeken. Maar alles sla je in de wind en je doet waar je zelf zin in hebt. Je leeft alleen voor jezelf. Toen gebeurde dat opmerkelijke in die gelijkenis. Die jongen, die liep vast. Hij raakte alles kwijt wat hij bezat. En hij kwam met lege handen te staan. En idealen die als een zeepbel uiteenspatten. Perspectieven die de grond werden ingeboord. Zijn toekomstplannen die in duigen vielen. Zijn leven die mislukt was. En alles waar hij zo in opging en wat hij zo fijn vond, het was allemaal van hem afgenomen. Kijk, die jongen liep vast. De Here liet hem vastlopen. Ja, dat is een zegen. Als God ons laat vastlopen. Want hoe erg is het? Als verloren zonen en dochters die in hun hart al lang afstand hebben genomen van de Here en van zijn dienst, dat die nooit meer vastlopen. Alles lijkt voor de wind te gaan. Het kan wel eens zijn omdat de Heer je heeft overgegeven aan het goeddunken van je eigen hart. Hij zijn handen van zulken helemaal heeft afgetrokken. Ze mogen gaan, hij laat ze gaan op de weg die eenmaal doodloopt. Begrijpt u hoe nodig het is als de Heer ons laat vastlopen met ons leven? En dat het ook genade is als wij vastlopen. En alles wat wij zelf keurig hebben opgebouwd en waarmee wij wat menen te zijn, in de wereld of in de samenleving, dat het alles van ons wordt weggeslagen. Dat je zo gaat zien hoe het er daadwerkelijk voor staat in je leven. Want dat is nou wat er nou ook gebeurt bij bij die jongste zoon in de gelijkenis. En dat is wat er met ons allen moet gebeuren. Dat we daar bij die varkenstrog tot onszelf inkeren. Omdat we zijn vastgelopen met ons leven. En dan zien we ook de inhoud van de bekering. Onze derde gedachte. Dat is ook hetgeen wat de meeste tijd vraagt, ook voor morgen. Als het gaat om de inhoud ervan, dan moeten we ook zeggen, bekeerd zijn is nooit een fase die kan worden afgesloten. Bekeerd zijn is nooit iets wat achter de rug ligt. Bekeerd zijn is niet een bepaalde godsdienstige status die iemand kan bereiken. Dat had die godvrezende man wel begrepen. Zijn kleinkind die stelde hem die vraag, opa, bent u bekeerd? De jongen die antwoordde, die vader die antwoordde, die opa die antwoordde, jongen, God die is daarmee bezig. Die man die wist dat er in zijn leven nog zoveel was waarin hij onbekeerd was. Begrijpt u dus ook dat het eigenlijk helemaal niet klopt als wij gaan spreken over dat is een bekeerde man of dat is een bekeerde vrouw. Want het zou maar zo de gedachte kunnen oproepen dat de bekering af is, dat dat klaar is. Als we kijken naar de Heidelberger Catechismus, dan spreekt die hele andere taal. Want als het daar gaat over de dagelijkse bekering, dan wordt er gewezen op twee onderdelen. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Begrippen die rechtstreeks komen uit de schrift. Denk maar aan hetgene wat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. Als hij het daar zegt in Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Als hij daar wijst op diezelfde begrippen. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens en, vers 24, de nieuwe mens aandoen. We komen dat vaker tegen. Colossense 3, vers 9 en 10. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Het oude wordt afgelegd, het nieuwe wordt aangedaan. Wat wordt er met die oude bedoeld, met die oude mens? Dat is Adam. Dat is het lelijke, het boze, het zondige dat in ons is. Die oude mens die altijd wil zondigen. Dat is het oude bestaan waarmee ik op deze wereld gekomen ben. Die oude mens die altijd ingaat tegen God en tegen zijn woord. Die oude mens wat het leven is voordat de Heilige Geest in een mensenleven gaat werken. Die oude mens, die innerlijke verdorvenheid die in alles steeds weer aan het licht komt. En daartegenover, tegenover die oude mens, daar wordt nou die nieuwe mens geplaatst. Dat leven uit God. Dat leven dat door Jezus Christus is gekomen. Dat leven dat door de Heilige Geest wordt gewerkt. En daarmee wordt alles onder woorden gebracht wat strekt tot Gods eer. Die nieuwe mens die wil leven naar Gods wil. En die twee, die oude mens en die nieuwe mens, die strijden nou tegen elkaar. Die strijden in het leven van Gods kinderen tegen elkaar. En die oude mens die moet afsterven en die nieuwe mens die moet opstaan. En daar wordt wel eens gezegd dat een christen een tweemens is. Hij heeft die tweevoudige natuur, die oude en die nieuwe mens. En die oude mens is pas bij zijn dood geheel en al afgestorven. En die nieuwe mens is uiteindelijk ook pas geheel en al er totaal bij de opstanding van de doden. Maar hoe meer die oude mens hier sterft, hoe meer die nieuwe mens opstaat. En hoe meer die nieuwe mens opstaat, hoe meer die oude mens zal sterven. En dat is nou een levenslange les. Maar dat is ook een levenslange strijd. Dat is die strijd van de apostel Paulus die het zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar juist het kwaad dat ik niet wil, ja, dat is nou juist datgene wat ik steeds doe. Toe, herkent u daar iets van in uw eigen leven? Kind van God in ons midden. Steeds voortdurend die strijd tussen dat oude en dat nieuwe. En het, waarbij steeds weer die oude en die nieuwe mens om voorrang vragen. En dan wordt dan die vraag gesteld, maar wat is dat dan precies? Wat is dan die afsterving van de oude mens? Het antwoord is veelomvattend. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoond hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dus er worden er drie dingen van gezegd. Zonde smart, zonde haat en zonde vlucht. Als eerste een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoond hebben. Ja, droefheid over de zonde, het is een essentieel onderdeel van het leven van de waarachtige bekering. Maar dat probeert het maar eens even duidelijk te maken. Want als jullie jongens en meisjes, misschien is dat wel eens een keer gebeurd. Dat je een keer heel veel spijt hebt gehad over iets wat je hebt gedaan. Je was wat ondeugend met een bal aan het gooien tegen de muur van de buren. Maar ja, het raam was ernaast. En je gooide op een gegeven ogenblik die bal zo hard dat je die bal door het raam heen gooide. En je schrok er enorm van. Ja, dat balletje gooien, dat was wel leuk. Maar dat die ruit kapot ging, nee, dat was ook niet de bedoeling. En je hebt er spijt van. Spijt dat het zo ver kwam dat die ruit stuk ging. Maar stel je nou eens voor dat je voor de zoveelste keer iets hebt gedaan wat je moeder jou verboden had. En als je de kamer binnenkomt, dan zie je het verdriet op het gezicht van je moeder. Je moeder die altijd zo goed voor je zorgt, zodat jij nooit iets tekort krijgt. En die blik in de ogen van je moeder, die raak je. Die blik, die legt nou heel jouw stoute, zondige gedrag open. Dat is nou het erge, dat je voelt dat je moeder pijn hebt gedaan en dat je je moeder teleurgesteld hebt. Zie je, daarin ligt nou een onderscheid tussen een oppervlakkige droefheid vanwege enkel de gevolgen van de zonde bij die buurman, of die hartelijke droefheid die er is over de zonde. Want echt berouw brengt droefheid met zich mee omdat je God hebt vertoornd. We hebben God op het hart getrapt. We hebben zijn eer geschonden. We hebben zijn naam naar beneden gehaald. De droefheid over de zonde brachten een Kain, een Saul en een Judas niet tot de Here. Maar het berouw dat de Heilige Geest werkt, dat leidt ertoe dat een mens daarmee vlucht tot de Here. En dat je met die verloren zoon ook uitkomt bij de Heere. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat je met tranen in de ogen voor de Heere uitkomt en dat je het hem belijdt. O Heere, ik heb gezondigd tegen uw liefde. Ik heb gezondigd tegen uw wet, maar ik heb ook gezondigd tegen uw evangelie. Want dat is uiteindelijk toch ook het ergste van de zonde. Nog geen eens dat u een gebod naast u neer hebt gelegd. Nog geen eens dat je een wet hebt overtreden. Maar wel dat je God, je schepper, de Vader van de Heere Jezus Christus, dat je die op het hart hebt getrapt. En dat je die hebt bedroefd en dat je die hebt vertoornd. Dat geeft berouw over de zonde. Omdat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd. Waar er geen liefde in het hart is tot God, kan er ook geen droefheid zijn over de zonde. Maar een liefhebbend God te hebben vertoornd over mijn zonde, ja, dat geeft toch ook droefheid in het hart. En als dat hart eenmaal tot de Here is uitgegaan, ja, wat zal er dan elke zonde een verdriet doen, omdat je verstaat dat je tegen die liefdevolle en tegen die genadige Here hebt gezondigd. Een kind van God in ons midden, dat is toch ook iets wat u herkent, dat de zonde die u gedaan hebt na uw eerste bekering, naar die principiële bekering, die nog veel meer verdriet geven als de zonde die u daarvoor hebt gedaan. Want je weet nou tegen wie je hebt gezondigd. Tegen de Vader van de Here Jezus. Die voor jouw zonde, voor uw zonde, aan het kruis is gegaan. Dat je beseft, ik heb gezondigd tegen een God die mij nog nooit kwaad heeft gedaan. Ik heb gezondigd tegen een God die mij uit mijn grootste nood heeft uitgeholpen. Ja, dat leidt dan toch ook tot het haten van de zonde. Dan ga je de zonde haten omdat je God er verdriet mee doet. Je krijgt een hekel aan de zonde. Ja, de zonde haten gaat nog verder dan alleen maar de zonde laten. Want er kan best wel eens gebeuren dat je de zonde laat, dat je er afstand van neemt, maar innerlijk dat je het nog bij je draagt. En dan zal altijd vroeg of laat, zal je weer opnieuw terugvallen in die zonde. Maar het woordje haten, dat gaat zo ver dat er het verlangen is dat je met wortel en tak, dat je die zonde uitroeit. Want er is iets gesmaakt van die liefde van God bewezen aan zondaren. En dat je daardoor de zonde niet meer kan luchten of zien. Je walgt er als het ware van. De zonde, ze stinken. En dan kan het niet anders of dat brengt ook tot een breuk met de zonde. Want wie de zonde haat, die wil die zonde ook weg hebben uit zijn leven. Dat is een bewijs van de waarachtige bekering. Want wie het nou altijd goed kan vinden met de zonde, of het nog op een akkoordje kan gooien met ook de zonde, ja, die moet zichzelf wel eens afvragen hoe het nou ligt in zijn hart tegenover God. Bij de afsterving van die oude mens hoort dus ook het haten van de zonde. Dat brengt ook dus dat derde uit antwoord 89, het vlieden van die zonde. Dat je met een grote boog om de zonde heen gaat. Je blijft er zo ver mogelijk bij vandaan. Want de zonde, dat is iets besmettelijks. En voordat je het weet, ben je er besmet door. Kijk, wie zichzelf heeft leren kennen, die zoekt de zonde er ook niet meer op. En die blijft er ook ver weg van plaatsen waar allerlei verleidingen op hem afkomen. Dat is geen lafheid. Maar dat is de heldhaftigheid van het geloof. Want zo'n een die heeft zichzelf leren kennen en die weet, als die zondige verleidingen mijn pad kruisen, dan geef ik maar zo weer toe. Dat is dus het eerste van die inhoud. Droefheid over de zonde, haten van de zonde en het vlieden van de zonde. Maar dan is er ook die andere kant, de opstanding van de nieuwe mens. En dan zie je eigenlijk ook weer een drieslag. Een vreugde in God door Christus en een ernstige lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Als eerste wordt dan genoemd een hartelijke vreugde in God door Christus. Ja, dat is ook altijd weer in God, in het woord van God, dat het woord van God waarde voor je krijgt. Zelfs als dat woordje veroordeelt en dat woordje schuldig stelt, dan kun je niet zonder dat woord. Die innerlijke betrokkenheid van het hart gericht op het woord van God. En je vindt blijdschap in dat woord van de Heer en in de God van dat woord. De blijdschap die het geeft als je in de schrift Gods stem hoort. Als je daar die stem hoort van hem die je lief hebt leren krijgen. Ook niet dat het altijd even sterk is. Ook niet dat je dat altijd even duidelijk beleeft. Niet dat het woord elke dag dezelfde kracht doet in je leven. Maar toch, dat woord gaat niet dicht. Je blijft lezen. En je kan ook niet anders dan steeds weer naar dat woord grijpen. Vaak met de schreeuw of de Heere zich door dat woord weer aan je hart wil openbaren. Dat het dan maar zo is dat je onder het lezen van de Bijbel of onder de prediking, dat het woord ineens weer voor je open mag gaan. En dat de vreugde in het hart weer mag opbloeien voor alles wat je mag vinden in de Heere. En dat je ontdekt dat er ook nergens grotere blijdschap te verkrijgen is dan bij de Heere God. Dat u dat al mogen smaken, die vreugde in God. Ja, dan zegt een antwoord er iets bij. De vreugde in God door Christus. Begrijpt u? Er kan nooit vreugde in God worden gevonden buiten de Heere Jezus Christus om. U vindt geen vreugde in God als je nog zonder Christus leeft. Want buiten Christus is God een verterend vuur. Alleen door Christus kunnen zondaren vrede ontvangen met God, maar vinden ze ook hun vreugde in God. Ziet u dat het ook altijd weer gericht is op het verzoeningswerk van de Heere Jezus. Hij die naar de aarde gekomen is om vijanden met God te verzoenen. Die als een hulpeloos kind werd neergelegd in die kribbe van Bethlehem. Wiens leven een weg was vol lijden. Wat in Gethsemane en op Golgotha het hoogtepunt bereikte. Waar hij gehangen heeft onder de brandende toorn van God. En waar hij de vloek van God plaats bekledend heeft moeten wegdragen. En zo heeft hij zijn volk met God verzoend. Maar zo alleen kunnen mensenkinderen ook weer die omgang, die gemeenschap met de Vader terug ontvangen. Door die kruis- en zoenverdiensten van de Heere Jezus Christus. En is dat het niet in het leven van de waarachtige bekering dat vreugde geeft? Kan het toch een ziel verheugen als hij met zijn zonde en zijn ellende uitgaat tot de Heere Jezus? Dat hij daar welkom wordt geheten. Wat een vreugde kan het toch het hart geven als je mag zien de wonden van Christus en ziende dat het zijn bloed is wat reinigt van alle zonde. Want die vreugde in God door Christus die heeft, dat is niet iets van een gevoel. Ja, je kan je wel eens een keer blij voelen. Dat je misschien later denkt van ja, waarom was ik nou eigenlijk blij? Maar deze vreugde, die heeft een grond, een vaste grond. Het zoenbloed van de Heere Jezus Christus. En daarom mag die gemeenschap worden gesmaakt tussen een ziel en de Heere. Dat je mag ervaren, het is weer goed tussen mij en tussen God. En dat enkel omwille van het gestorte bloed van de Heere Jezus Christus. Wat kan een mens zich dan toch verblijden in God door Christus, als je ziet wat die Christus alles heeft gedaan. En die geloofsvreugde die toch voortkomt uit dat vaste geloofsvertrouwen dat God in Christus een verzoend God en Vader is. Daarin ligt toch het geheim van die blijdschap. Dat Christus de schuld verzoende. Dat Christus de zonde heeft betaald. En dat de Heere Jezus je heeft gebracht in die verzoende betrekking tot God de Vader. Kent u iets van die vreugde? Waar dikwijls door de tranen van de droefheid over de zonde heen. Wenend, omdat je de Heere hebt aangedaan, dat je die goede God op zijn hart hebt getrapt. Dat je door je tranen heen mag zien op de Heere Jezus Christus. En geeft dat ook geen tranen. Tranen van verwondering en van vreugde, dat je het uitstamelt. toch voor jou zo'n ellendeling in de bloed van Christus reiniging ligt. Hoe heerlijk mag dat zijn? Als je mag zien wat Christus Jezus voor je heeft gedaan. Wat krijg je hem dan toch ook weer lief? En wat gaat je hart dan toch ook weer uit naar hem? En als je de armen van het geloof om hem mag heen slaan. Oh, wat voelt een hart zich dan toch gelukkig? En als je die klederen mag dragen van zijn gerechtigheid. De vreugde die dat geeft als hij je bekleedt met die nieuwe klederen. En dat is toch ook de grootste vreugde die er is op deze aarde. Als een zondaar die schoonheid en die algenoegzaamheid en de heerlijkheid van die middelaar en borg mag aanschouwen met de ogen van het geloof. En hoe meer je op Christus ziet, en hoe meer je in Christus ziet, hoe bitterder die zonden ook voor je worden. Maar als die blik op Christus mag worden geslagen, oh, die onuitsprekelijke bron van vreugde die dat geeft, als je op hem mag zien, mag wegschuilen achter hem. En die vreugde in God steeds meer en meer gevonden en beleefd mag worden. Inderdaad, dat is naar de mate. Naar de mate dat u meer mag proeven van Gods vergevende liefde in Christus. Naar die mate mag je ook meer de vreugde ervaren van het leven in de verzoende betrekking met God. Dat leidt dan ook tot het volgende. Dat er dan ook komt die lust en die liefde om naar de wil van God te gaan leven. Dan wil je toch niks anders dan in alle facetten te leven tot eer van God. Want je krijgt de Heere lief. En je krijgt zijn woord lief. En je krijgt zijn wet lief. En je krijgt zijn wil lief. Ja, dat geeft een hele andere levensvisie. En is het niet meer bepalend wat de publieke opinie allemaal zegt. Maar is alleen nog maar bepalend wat Gods woord zegt. En dan wil je geen dingen doen die daartegen ingaan. Dan is het ook niet meer een dwang of een moeten, zoals je misschien in het verleden wel eens hebt gedacht, van ja, dan moet ik zeker weer van alles. Maar dan wil je niets liever. Dan begeer je ook niets anders. Om te leven zoals de Heer het van je vraagt. En is het eigenlijk ook samengevat in dat derde. Liefde. Liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Als de Heer het hart heeft omgebogen, het zicht heeft gegeven op de Heere Jezus, en je gesmaakt hebt zijn liefde, dan krijg je de Heere ook lief. En dan krijg je alles van de Heere lief. En dan draait het in je leven toch voortaan ook om de liefde van de Heere, maar ook om jouw liefde voor de Heere. Omdat je ook zo zijn naam en zijn eer mag verhogen. Dat brengt bij onze laatste gedachte. De vrucht. Want daarin ligt toch het verlangen bij al Gods kinderen om te willen leven naar de wil van God en tot eer van God. Dat is ook de vrucht van de waarachtige bekering. En daar wijzen vraag en antwoord 91 ook op. Wat zijn goede werken? Nou, dan moeten we dat hier ook goed duidelijk hebben. Van in de vorige zondagen is ook wel eens gesproken over goede werken. Maar toen werden die goede werken altijd afgewezen. Hier krijgen ze een plaats. Inderdaad terecht. Want goede werken, ze gaan niet aan het geloof vooraf. Goede werken zijn vrucht van het geloof. Begrijpt u ook wie dus een onbekeerde aanzet tot het doen van goede werken? Die is helemaal verkeerd bezig. Want natuurlijk, een mens wordt geroepen om te leven naar Gods geboden. Zeker. Daar ook geen misverstand over. En toch, Paulus, toen hij werd stilgezet en toen zijn levensweg werd omgezet, toen moest hij ook zeggen dat alles daarvoor was voor hem schade en drek. Kijk, zeker, het is goed dat we onze weg aanstellen. Als we maar niet denken dat wij door onze onderhouding van de wet, of door onze ijver, of door onze ernst, dat wij maar enig goed werk kunnen doen in de Bijbelse zin van het woord. Al onze werken, al onze arbeid staat in de ogen van de Heere niks voor. En daar moeten we achterkomen. Want anders zijn we als een slechte schilder. Die ziet de rotte plekken in het hout wel, maar hij werkt daar niet aan. Een mooi verfje eroverheen en dan lijkt het best wel weer wat. En dan is voor het oog is het huis weer ook heel netjes opgeknapt. Ondertussen blijft het doorrot. En zo is dat ook als er wordt aangezet tot het doen van goede werken buiten de vernieuwing van het hart om. Want dan kan het van de buitenkant heel wat lijken. Ziet het er misschien allemaal heel netjes uit, maar ons levenshuis is nog steeds door en door verrot. De Heere die ziet het hart aan. En het gaat er dus niet allereerst om wat wij doen, maar het gaat er veel meer om hoe wij nou iets doen. Waar komen onze daden uit voort? Dan zegt het antwoord: goede werken, die dienen op te komen uit een waar geloof. Zie je dat zo alles weer bij elkaar hoort? Dat ware geloof, dat is behandeld in zondag 7. Dus goede werken komen op uit een waar geloof als een ziel leert zich geheel en al te vertrouwen op die volkomen offerhanden van Christus. Maar dat betekent dus ook al wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Goede werken, ze komen op uit een waar geloof. En het staat erbij, die dienen te zijn naar de wet van God. Dat is het tweede criterium. Die dus naar de wet van God zijn en niet op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond. Daar gaan we de farizeeën achterna. Als we allerlei menselijke regeltjes maken, werden de Joden ook opgelegd. Laten we ervoor oppassen. Nee, tradities hoeven we niet aan de kant te zetten. Maar tradities mogen we nooit naast of boven Gods woord plaatsen. We zullen onszelf ook die vraag moeten stellen of wij onszelf of anderen misschien wel eens lasten opleggen die niet op Gods woord gegrond zijn, maar op menseninzettingen en op ons eigen goeddunken. En verketteren we misschien soms niet mensen om zaken wat slechts menseninzettingen zijn. En vragen we misschien niet dingen van mensen die niet op de Bijbel zijn gebaseerd, maar puur op het goeddunken en inzettingen van mensen. Dat we ons op te onderzoeken, want een goed werk is alleen een werk die op de wet Gods is gebaseerd. En alle werken die niet uit liefde tot Jezus zijn gedaan, die vergaan. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat alleen blijft bestaan. En het richt zich dan ook op de eer, en dat is het laatste, op de eer van God. Alleen hem ter eer geschieden. En dan komt de waarachtige bekering tot zijn doel. Wij die eerovers van God zijn geworden, maar in de waarachtige bekering, door de genade van God, tot Christus zijn uitgegaan, ja, dan ga je ook Gods eer in je leven weer bedoelen. En dat brengt dan uiteindelijk ook bij die goede werken, bij de vrucht van de geest, die in de komende zondagen uitgebreid wordt behandeld. En dan zegt er misschien iemand van, ja, maar dat is alles, dat is nou iets wat ik mis. En al die trekken van de prachtige bekering, ik mis het allemaal. Is er één geweest die werkelijk goede werken heeft verricht, wiens werken in alles volkomen is, waar niks tegen ingebracht kan worden. En dat is het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hij was volkomen gehoorzaam. En hij heeft volkomen geleefd naar de wil van God. En hij heeft aan het recht van zijn vader voldaan. Zoek het dan bij hem. En vlucht tot hem. alle tranen die je plengt, en het offer dat je brengt, en als je gehele nachten misschien ook weent, ze kunnen je niet redden. En ze kunnen je niet zalig maken. Want dat is er maar één die ten volle heeft gedaan wat zijn vader van hem vroeg en zei: Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En daar komt steeds die waarachtige bekering weer op uit, om aan zijn voeten terecht te komen en om te leven uit, in en door hem. Amen. Heere, laat het zo mogen zijn in ons leven, beminnaars van den Heere. En dat we uw eer verbreiden in heel ons leven. En elke dag hopen op uw genade en breken, haten het kwade. Dat zo de dagelijkse bekering door uw volk en kinderen ook gestalte krijgt in het afsterven van die oude en de opstanding van die nieuwe mens. Meer en meer de zonde haten en laten. En meer in Christus te vinden. Gerechtigheid, heiligheid, wijsheid en een volkomen verlossing. Wilt u dit woord ook zegenen aan ons hart, wat zondig was, genadig wegnemen. Wilt u met ons gaan het verdere van deze zondag, de kinderen van de zondagsschool gedenken. Wilt u ook vanmiddag weer samenbrengen in uw huis, rondom uw woord. We vragen het u om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 56e psalm. En daarvan het zesde vers. Het laatste vers van de 56e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.